Vanavond dan wil ik me graag bezighouden met een klein deel van het gedeelte wat we dan verder overslaan. Dat is namelijk in ieder geval de tabernakel. En dat doe ik omdat de tabernakel nou eenmaal een betrekkelijk grote rol speelt in het Nieuwe Testament, waar immers deze oudtestamentische typologie verklaard wordt. Dat gebeurt niet zo vaak, maar niettemin, we vinden in het Nieuwe Testament, en met name dan in Hebreeën 9, een algemene uiteenzetting over de functie, eigenlijk de betekenis van de tabernakel. En dat is feitelijk ook de functie namelijk, hè. Want hoe dan ook, het functioneren van dat aardse heiligdom, zoals het heet, spreekt in zijn geheel over het nieuwe verbond. En dat is ook het enige doel ervan, want voor de rest is het alleen maar ongemakkelijk. Want het was natuurlijk knap lastig om in de woestijn zo'n draagbaar heiligdom te bouwen en de dienst daarin bovendien nog uit te voeren ook. Dat dient niet het gemak van de mens, dat lijkt me duidelijk. En verder wordt ook uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament erbij verteld dat het verder ook geen enkele andere functie had. Want wat het zou moeten doen, volgens de beschrijving, kon het niet doen. Want die dienst die in dat aardse heiligdom gepraktiseerd werd, kon de mens niet reinigen, hoewel gezegd werd dat het dat doen zou. En daarna wordt dan ook in Hebreeën uiteengezet hoe deze oudtestamentische instelling op een of andere wijze spreekt over het nieuwe verbond. En dat gebeurt in het bijzonder in wat wij kennen als de Hebreeënbrief. Hebreeën 9 heb ik inmiddels voor me liggen. En de strekking van die brief is natuurlijk in de eerste plaats om de waarheden van het nieuwe verbond uiteen te zetten. Maar tegelijkertijd is de bedoeling te laten zien hoe heel het oude verbond slechts spreekt van het nieuwe of getuigt van het nieuwe verbond, zoals het elders ook gezegd wordt. Waarna meteen wordt vastgesteld dat het oude verbond geen enkel praktisch nut had. Want dat is de conclusie die eruit getrokken moet worden. Dat is een conclusie achteraf weliswaar, althans in de schrift zelf. Maar niettemin is dat de conclusie die uitgebreid getrokken en besproken wordt. In ieder geval in Hebreeën 9, want eigenlijk de hele Hebreeënbrief gaat daarover. Maar ik neem de draad maar op even in Hebreeën 9, waar ik lees vanaf vers 1 en waar staat: zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maagsel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen, hen heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Tot zover. Het verhaal zelf gaat natuurlijk gewoon door hier in dit hoofdstuk en eigenlijk nog tot in ieder geval tot in het volgende hoofdstuk. waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen de oud-testamentische eredienst, om zo te zeggen, de oud-testamentische offeranden in het algemeen, en die van de grote verzoendag in het bijzonder, en het eenmalige offer van de Heer Jezus Christus, die beschreven wordt als de hoge priester van het nieuwe verbond, de hoge priester namelijk na de ordening van Melchizedek. Want dat is wat in Hebreeën wordt uiteengezet. En het is van belang om even de draad op te nemen hier in dit Bijbelboek zelf, Hebreeën zelf, om te zien in welke context en welk verband deze dingen worden aangehaald. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat hier in Hebreeën 9 eerst een opsomming gegeven wordt van in ieder geval de voorwerpen zoals die zich bevonden in de tabernakel. En verder wordt het tabernakel in zijn algemeenheid beschreven. Maar vervolgens wordt de belangrijkste toepassing daarvan, het belangrijkste gebruik van die tabernakel beschreven. En toegepast inderdaad op het in werking treden van het nieuwe verbond. En de belangrijkste toepassing van de tabernakel, of gebruik van de tabernakel, was die op Grote Verzoendag. Want het was de enige dag in het jaar dat ook daadwerkelijk het heilige der heiligen, zogezegd het binnenste vertrek van de tabernakel, gebruikt werd. En bij die gelegenheid kan natuurlijk het beste de complete betekenis van de tabernakel in zijn geheel gegeven worden. Dat wordt hier ook gedaan. Maar aan de andere kant is het zo dat deze Hebreeënbrief nu eenmaal opent met vast te stellen dat in deze laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1 was dat, dat in deze laatste dagen God tot ons gesproken heeft door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, eigenlijk erfgenaam van het heelal. De Zoon namelijk door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De Zoon namelijk, vers 3 van Hebreeën 1, alzo hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en alzo hij is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alzo hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht, wel die Zoon die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat wil zeggen, dat is tegelijkertijd de inhoud van dit Bijbelboek, op zich trouwens niks bijzonders, want er zijn in het Nieuwe Testament nog wel een paar Bijbelboeken aan te geven die feitelijk geen enkele andere inhoud hebben dan deze, namelijk dat de Heer Jezus Christus de Messias is, de beloofde Messias, en op grond daarvan niet in de eerste plaats gezeten is op zijn troon in Jeruzalem, hoewel het orthodoxe Jodendom juist dat verwachtte, maar hij is juist in de eerste plaats gezeten op de allerhoogste troon in de hemel zelf. Want hoewel van de Messias gezegd wordt dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David en een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, wordt tegelijkertijd vastgesteld, in 2 Samuel 7 is dat, wordt tegelijkertijd vastgesteld dat die Messias ook de Zoon van God zou zijn en niet alleen de Zoon van David. En op grond van het feit dat hij de Zoon van God is, erft hij van God en dat betekent dat hij een troon zou ontvangen in de hemel. En tot op heden leven wij in de dagen waarin dat gebeurd is. Dat wil zeggen, Christus, de Messias dus, maar dan in een andere taal. Hè, de Christus is gezeten aan de rechterhand Gods op de troon van zijn hemelse vader, die hem immers tot zoon heeft aangesteld, want die heeft tot hem gezegd, vers 5 van Hebreeën 1, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ik zeg er altijd gauw even bij, dat heden, dat was dus op de dag van zijn opstanding, niet omdat ik dat denk, maar omdat dat gewoon zwart op wit staat in Handelingen 13, staat dat uitgebreid beschreven, andere plaatsen ook, maar in Handelingen 13 staat dat heel concreet, dat heden was de dag van zijn opstanding. Bij die gelegenheid werd hij aangesteld tot zoon van God, zoon van David was hij sowieso, hoeft verder geen betoog. Of om het met de woorden van Romeinen 1, vers 4 te zeggen, naar het vlees, krachtig zijn geboorte dus, was hij sowieso de zoon van David, maar krachtens zijn opstanding uit de dood, is hij de zoon van God. Precies zo staat het daar trouwens. Romeinen 1, vers 4. En op grond van dat hij de zoon van God is, is hij gezeten inderdaad op de troon van God of aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen of uitermate verhoogd of hoe bij andere gelegenheden maar heten mag. Maar niettemin, hij is gezeten in de hemel zelf, is de gedachte. Ver boven de engelen en de rest van hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief houdt zich bezig met het citeren van allerlei uitspraken uit het Oude Testament, in het bijzonder uit de Psalmen, waarin dat al gezegd wordt, waarin namelijk over de Messias gesproken wordt en waarbij gezegd wordt dat hij inderdaad een plaats zou hebben in de hemel. En dat wordt niet voor niks gedaan natuurlijk, want hoe dan ook, het orthodox jodendom verwachtte eigenlijk uitsluitend dat hij een troon zou hebben op aarde, in Jeruzalem, dat hij het koninkrijk van Israël zou herstellen, het koninkrijk van zijn vader David, enzovoorts. Nou, zou hij dat ook doen? Daar leidt ook geen enkele twijfel. Dat moet hij dus, of dat zal hij dus nog doen in de toekomst, dat leidt ook geen enkele twijfel, want het wordt door de apostel in het Nieuwe Testament nog uitgebreid aangekondigd dat dat zo zou zijn. Maar in afwachting daarvan is hij wel degelijk degene die, waarvoor hij zich uitgaf, namelijk de aangekondigde Messias, die dan ook inderdaad een troon heeft in de hemel. Daar is dus niks mee mis. De Messias is dus gekomen. Hij is ook de Christus, de Messias. Dat kan niet missen. En het feit alleen al dat wij hem op aarde niet zien en dat hij hier in Jeruzalem hier beneden geen troon heeft, zegt verder niks. Integendeel, ik ben zelfs geneigd om het argument om te draaien en te zeggen, hij is de Messias en daarom zit hij niet in Jeruzalem beneden, maar zit hij in Jeruzalem dat boven is. Maar dat zijn natuurlijk toch termen uit de Nieuwtestamentische brieven. Met name trouwens ook uit Hebreeën, Hebreeën 12 en Galaten 4 in elk geval. Hoe dat ook zij, er wordt uitgebreid gezegd dat Christus gezeten is in de hemel zelf. Daarna wordt het nog uitgebreid uit de doeken gedaan in Hebreeën 2 als commentaar op Psalm 8 over die psalm die immers die bekende vraag stelt. De vraag namelijk, wat is de mens dat gij zijne gedenkt? Of wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Enzovoorts. En Hebreeën 2 legt omstandig uit dat die psalm nou eenmaal spreekt niet over een mens in het algemeen, maar slechts over die ene, namelijk over de Heer Jezus Christus, die inderdaad gesteld is over de werken van Gods handen. Dus niet een uitspraak over de mens in het algemeen, maar een uitspraak over Christus in het bijzonder. Met in het bijzonder bedoel ik ook precies wat ik zeg, namelijk uitsluitend. Het slaat alleen op hem. En alle dingen, staat daar ook, zijn voeten onderworpen. Precies zoals het in Psalm 8 gezegd wordt, wordt het hier in Hebreeën 2 aangehaald. Daarna wordt er gezegd dat hij mens geworden is inderdaad. Hij was dus mens, en over die mens gaat Psalm 8 dus. Maar hij is mens geworden, staat er, opdat hij zou sterven, want dat was de bedoeling, namelijk vers 9 van Hebreeën 2. Hij werd namelijk voor korte tijd minder dan de engelen, of onder de engelen gesteld. Een weinig staat er dan, de strekking is uiteraard een korte tijd, die voor korte tijd onder de engelen gesteld geworden is, vanwege het lijden des doods. Namelijk, opdat hij door de genade gods voor allen, stop ik altijd even, voor allen, opdat hij voor allen de dood smaken zal. Eén is voor allen gestorven, zegt dezelfde apostel, denk ik, in 2 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Maar goed, opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou, enzovoorts. En daarna wordt er gezegd dat hij, in vers 14, wordt er gezegd dat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods een leven lang aan de slavernij, aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Want de gedachte is dat door de dood en opstanding van Christus een mens verlost kan worden van die slavernij des doods. Want de opstanding uit de dood van de Heer Jezus maakte hem inderdaad tot een nieuw schepsel. En daarmee is de weg geopend voor elk mens tot deze nieuwe schepping. Want dat is waar vervolgens dezezelfde Hebreeënbrief over spreekt. Maar eerst wordt dan weer gezegd dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar in dit geval wordt daar een andere oudtestamentische uitspraak bij aangehaald. Niet die van Psalm 2, maar die van Psalm 110. Want daar staat dat het was, hier staat het dan in Hebreeën 2 vers 17, dat het is opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. En daar wordt dus al gezegd dat de Heer Jezus Christus aangesteld is sinds zijn opstanding uit de dood tot hoge priester. Hoge priester namelijk van het nieuwe verbond, zoals ook uitgedrukt wordt in de volgende hoofdstukken, maar zoals bovendien vanzelfsprekend is natuurlijk. Hij is hoge priester van het nieuwe verbond en het heet dan voluit hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En nogmaals, dat is hij geworden op grond van en dus ook sinds zijn opstanding uit de dood. Wel, daarna wordt daar verder op ingegaan in vers 14 van hoofdstuk 4. Waar dan staat, terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Die is immers opgestaan uit de dood. En de hemelen, de geschapen hemel heet zoiets eigenlijk. Maar hij is de hemelen doorgegaan en zit aan de rechterhand Gods. Wel, terwijl wij zo'n hoge priester hebben, of omdat wij zo'n hoge priester hebben, die door de hemel doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En daarna wordt het een en ander uiteengezet over dat priesterschap in de volgende hoofdstukken, en in het bijzonder in Hebreeën 7, want daar wordt gesproken over Christus die inderdaad hoge priester geworden is, omdat het nou eenmaal in Psalm 110 was aangekondigd van de Messias, namelijk, daar werd tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, en vervolgens werd tot hem gezegd, in vers 4 meen ik van Psalm 110, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan kun je nog zo orthodox Jood zijn, denk ik altijd, maar de vraag is dan, wat doe je met Psalm 110? Want daar staat toch gewoon dat de zoon van David, de beloofde Messias die de zoon van God zou zijn, dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods. Dat is punt 1. En punt 2, dat hij zou aangesteld worden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarna de vraag is vervolgens, maar een hoge priester die doet immers dienst in het heilige, zelfs in het heilige der heiligen. En als Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, waar doet hij dan dienst? En het antwoord is uiteraard in de hemel zelf, want dat is nou eenmaal de strekking van Psalm 110. Waarna wij dus beweren dat de Heer Jezus de Messias is en hij is gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods, zodat zijn afwezigheid in Jeruzalem aan de andere kant gebruikt kan worden als bewijs dat Jezus de Messias is. Want verwacht mocht worden dat hij inderdaad dat hemelse heiligdom zou binnengaan om daar zijn functie op zich te nemen van hoge priester van het nieuwe verbond. En dat allemaal op grond van enige oud-testamentische schriftplaatsen. En daarmee is het verhaal nog lang niet af. Want vervolgens wordt het een en ander daaromtrent uiteengezet in Hebreeën 9. Maar eerst nog even heb ik Hebreeën 7 voor me liggen. Want daar wordt er uitdrukkelijk op gewezen. Dat is ook een belangrijke waarheid. Misschien heb ik hem hier ook al eens eerder genoemd. Maar dat is een belangrijke waarheid. Er wordt namelijk op gewezen dat de Heer Jezus weliswaar aangesteld is tot hogepriester. Maar dat kan, punt 1, niet zijn onder het oude verbond. Want het oude verbond kende al een priester en die was uit Levi. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Dat staat in vers 14 van Hebreeën 7. De Heer is uit Juda gesproten en hij zou dus geen priester kunnen zijn onder het oude verbond en dus onder de wet. Zo mogelijk, hij zou minstens uit Levi moeten zijn. En eigenlijk dan nog van de familie van Aaron ook nog binnen de stam van Levi, maar het is hij niet. Dus als hij hoge priester is, dan is het zeker niet onder het oude verbond. En een ander ding is, dat als de Heer dus hoge priester is, dan moet dat inderdaad zijn onder het nieuwe verbond, maar er zit nog wat anders aan vast. Het betekent tegelijkertijd ook dat het priesterschap van de Heer Jezus Christus pas begonnen kan zijn bij zijn opstanding. Namelijk nadat hij door de dood ook zelf inderdaad van de wet verlost was. En als dat niet het geval zou zijn, dan zou hij immers zelf onder de wet leven. En onder de wet kon hij geen hoge priester zijn. Op grond van zijn afstamming in ieder geval al niet. De hele gedachte is die van Galaten 4 bijvoorbeeld, waar staat dat de Heer Jezus kwam, dat God zijn zoon gezonden heeft, namelijk in de volheid des tijds, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, uitdrukkelijk onder de wet. De Heer was dus ook onder de wet. Ja, hoorde tot het Joodse volk in elk geval, en leefde onder de wet, in de bedeling van de wet ook. Maar dat wordt er gezegd, hij is geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En dat heeft hij gedaan via die weg van dood en opstanding, want, maar dat is weer Romeinen 7, de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dus leeft in dit vlees, in dit aardse lichaam zal ik maar zeggen, werd er sowieso gelegd op het vlees. Maar dat betekent dan dat de Heer tijdens zijn leven, ik bedoel dus voor zijn dood, geen hoge priester was, zelfs geen priester was, dat kon zelfs op geen enkele wijze. En dat betekent ook, laat ik het maar heel concreet zeggen voor alle duidelijkheid, dat betekent ook dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis, ik bedoel dus zijn lijden en sterven, op geen enkele wijze een priesterlijk werk was. Dus wel een werk wat hij deed, maar niet als priester, want hij was geen priester. Dat kon hij ook niet zijn, want hij kon niet priester zijn naar het oude verbond, want hij was uit Juda. En hij kon niet priester zijn naar het nieuwe verbond, want er was geen nieuw verbond. Want dat komt pas tot stand in zijn opstanding. Bovendien, het Oude Testament is duidelijk genoeg. Hebreeën trouwens ook, de Hebreeënbrief, want die meldt bij herhaling dat de Heer Jezus werd aangesteld tot hoge priester bij zijn opstanding uit de dood. En als dus van deze hoge priester gezegd wordt dat hij een offer gebracht heeft, en dat staat er ook vele malen, dan is dat uitdrukkelijk niet zijn lijden en sterven. En ik denk dat ik dat het beste vanaf nu elke week kan herhalen, maar ik kom hier maar eens in de 14 dagen, dus dat lukt niet. Maar, want dat schijnt heel slecht door te dringen. Dat schijnt een gedachte te zijn die weliswaar niet zo vaak geformuleerd wordt, maar die velen schijnen te hebben, dat het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis, dat was het offer wat hij bracht. Daar offerde hij zichzelf enzovoorts. En dat is een misverstand. In ieder geval, ook wellicht zouden we dat een offer moeten of kunnen noemen. Ik heb het in de schrift nooit gevonden trouwens. Maar wellicht zou je dat een offer kunnen noemen. Maar dan was het toch in ieder geval geen offer wat hij bracht als priester. En daar gaat het maar om. En als dus beschreven wordt in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus als priester een offer gebracht heeft, en het is inderdaad zo, dan gaat dat niet over zijn dood, maar dan moet het iets zijn wat hij geofferd heeft sinds zijn opstanding. Een heel belangrijke waarheid. En welk dat offer is, dat is heel gemakkelijk te zeggen. Dat is hetzelfde offer wat wij ook geacht worden te brengen. Ik zeg dat nou voor de collecte. Dus. Nou ja. Sommigen vragen dan, moeten wij ook, we zijn wel niet onder de wet, maar moeten wij wellicht ook onze tienden geven? Nou ja, van mij hoeft het niet. Maar het punt is dat wij het Nieuwe Testament leren dat het enige echte offer wat wij kunnen en verondersteld worden te brengen, dat is ons hele leven. Maar dat is Romeinen 12, dat is heel elementair. Romeinen 12, vers 1 geloof ik. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, het welk is uw redelijke eredienst. Wij. Dat wordt vergeleken met de brandoffer, bedoel ik. Ik moest even nadenken, want ik ben nog niet zo lang aan het praten, dus ik ben nog niet zo goed op dreef. Maar het wordt vergeleken met het brandoffer, maar het wordt niet vergeleken met het schuldoffer of het zondoffer, maar wel met het zogenaamde dank- of vredeoffer en met het spijsoffer en met het brandoffer. Maar nou moet ik dat ook uitleggen, zeker. Nou, heel snel dan. In Leviticus, vanaf hoofdstuk 1, vinden wij 5 verschillende, min of meer voorgeschreven offers. Min of meer voorgeschreven offers. Want ze worden wel voorgeschreven, maar ze zijn niet allemaal verplicht. Maar als je ze dan toch brengt, dan wordt voorgeschreven hoe het moet. En dan worden 5 offers genoemd. Daarbij worden genoemd het schuldoffer en het zondoffer. Die beide offers, die zijn een uitbeelding van hoe zonden en zonde worden weggedaan. Dat zijn verplichte offers, die moeten gebracht worden, zijn verplichte offers en ze worden beschouwd als niet welriekend. En ze hebben eigenlijk te maken, rechtstreeks, met het lijden en de dood, precies zo, twee dus, met het lijden en de dood van, ja, mensen in het algemeen, maar ik moet het gewoon zeggen, met het lijden en de dood van de Heer Jezus, waarbij hij sterft als één voor allen, om inderdaad de zonden en zonde, zonder natuur, weg te doen. Maar over die offers hadden wij het nou even niet. Want het punt is dat er daarna nog drie offers worden beschreven. Dat zijn het dankoffer, ook wel genoemd vredeoffer. Ik moet even nadenken of ik het wel goed zeg, maar of ik wacht tot iemand me corrigeert, maar nog goed. Het dank- of vredeoffer, dat heeft namelijk te maken niet met lijden en sterven, maar met opstanding. Daar is een uitbeelding van, opstanding. En uitsluitend dat, niet met lijden en sterven, dat heeft te maken met opstanding. Daarna, in volgorde, het spijsoffer, sowieso een bloedeloos offer, en Hebreeën zegt, zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving, maar daar is het offer ook helemaal niet voor, want het spijsoffer is de uitbeelding van de praktische levenswandel die gewijd is aan de Heer. Dat volgt op opstanding als zodanig. Het is betrekkelijk eenvoudig. Het dank- of vredeoffer is een uitbeelding van opstanding, dan wel wedergeboorte, is hetzelfde eigenlijk, hè? Dat men inderdaad het leven van een nieuwe schepping ontvangt. Daarna begint dat praktische leven en de praktische levenswandel, als nieuw schepsel zal ik maar zeggen, of zal ik zeggen als kind van God, dat is het wat uitgebeeld wordt in het spijsoffer, waarbij de nadruk ligt uiteraard op de bereiding van de spijzen. En dat heeft te maken met levenswandel. Nou goed, daarna, als laatste, als hoogste offer wordt genoemd het brandoffer. En dat is eigenlijk de samenvatting van het voorafgaande, want dat duidt op de volkomen dienst eigenlijk aan God zelf. Dat wil zeggen, het heeft te maken met opstanding, praktische levenswandel en uiteindelijk zelfs de waar het gemeente wordt toegepast, heeft het uitdrukkelijk te maken, zelfs met de opname van de gemeente. De totale wijding aan God zelf, daar gaat het om. Nou, beter kan ik het zo snel niet uitleggen, maar deze laatste drie offers die ik noemde, hebben niks te maken met lijden en sterven, maar hebben alles te maken met opstanding en wat er verder volgt. En het brandoffer is daar de samenvatting van, eigenlijk ook het hoogtepunt van, maar het brandoffer, als je het letterlijk vertaalt, is eigenlijk een opstijgend offer. Het is een perfecte uitbeelding van dat het lichaam en daarmee heel het leven gesteld wordt tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Men brengt het tot de Heer. Of om het met de woorden van Hebreeën te zeggen, dat leven dat wordt gebracht tot de troon der genade en dus aan de hemel zelf. Wordt aan hem gewijd. En dat is de gedachte. Nou goed, wat wij geacht worden te doen is inderdaad onze levens te stellen, onze lichamen staat er zelfs te stellen tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Maar het zal duidelijk zijn dat dat helemaal niet met de dood te maken heeft, maar in tegendeel, het heeft juist met leven te maken en ook met het praktische leven en met de dienst aan God. Vandaar dat die drie offers, die ik noemde, dankoffer, spijsoffer en brandoffer, uitdrukkelijk niet verplicht zijn, maar het zijn wel, bovendien welriekende offers. Het ene is verplicht, dat wil zeggen schuld en zondoffer zijn verplicht. Dat heeft te maken met dat de Heer Jezus leed en stierf voor allen. Dat moest gebeuren, anders is er geen weg tot zaligheid. Dat moest eerst gebeuren, is verplicht en er is niks aardigs aan. Het is ook geen blijde boodschap aan, het ruikt ook niet best. Het is in ieder geval niet welriekend. Nee, letterlijk ook niet, maar overdrachtelijk ook niet. Dat moet nou eenmaal gebeuren. En dat gebeurde voor ieder mens. Maar vervolgens is het zo dat daarna sprake is van opstanding, wedergeboorte dus, van wijding aan de Heer, ook in de praktische wandel enzovoort, en totale overgave aan hem. Wel, dat is niet verplicht, uiteraard. Dat is niet verplicht. De prediking van het evangelie is erop gericht om de mens op te roepen tot geloof in de Heer Jezus Christus, opdat die mens daardoor op grond van geloof deel zou hebben aan de opstanding van Christus en al wat er verder bij hoort. Maar het hoeft niet, het is niet verplicht. Het is wel aan te bevelen, dat is wat anders. Maar het is niet verplicht. Maar het is wel welriekend. Ja, natuurlijk. Blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeerd staat. En zo is het maar net, hè. Goden tot een welriekend reuk. Dus een levend, heilig, goden welbehagelijk, zeg maar, welriekend eventueel offer. Dat is waar het om gaat. En als in de schrift gesproken wordt over het offer van de Heer Jezus Christus, dan let u maar eens op, dan moet u maar eens kijken of u er één tekst bij kunt vinden waaruit duidelijk blijkt dat het van toepassing is op zijn lijden en sterven. Ik kan er zo een niet vinden. Ik kan wel teksten vinden waar je dat ervan kunt maken als het moet. Het is niet helemaal duidelijk dan. Maar in het algemeen is het zo dat de duidelijke schriftplaatsen over Christus die een offer bracht, spreken over zijn priesterschap. Hij bracht een offer als priester, maar hij werd pas priester bij zijn opstanding uit de dood. En zijn offer bestond daarin dat hij zijn opstandingslichaam en daarmee zijn opstandingsleven als eersteling van de nieuwe schepping inderdaad offerde tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Kortom, hij is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Dat zegt de Romeinen 6, vers 4 of 5, daar in de buurt, helemaal precies, weet ik het uit het hoofd niet. Opgewekt tot heerlijkheid des vaders. En er staat bij dat aangezien Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Waarmee gezegd wordt dus dat tot heerlijkheid des vaders zijn, heeft alles te maken met het wandelen in nieuwheid des levens. Dat nieuwe leven is de bedoeling, dat nieuwe leven wordt geofferd aan God, wordt gewijd aan God. Dat is wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. God heeft het offer aanvaard en hem bij dezelfde gelegenheid inderdaad aangesteld als hoge priester. Hij offerde namelijk, want dat zegt Hebreeën, hij offerde namelijk zichzelf. En als wij een offer brengen, wij als gelovigen, nieuwtestamentische gelovigen, gemeente van eerstelingen, als wij een offer brengen, dan is het beste offer wat wij kunnen brengen onszelf. We beginnen met onze tong, overigens. Nee, ja, dat staat er allemaal. Hebreeën 13 eigenlijk. Nou, nog wat schriftplaatsen, maar laat ik er nou niet verder op ingaan. Maar wij offeren onszelf. Ons leven namelijk, en heel concreet, inderdaad, ons lichaam. Nou, dat is wat de Heer Jezus inderdaad gedaan heeft. En dat is het offer wat hij bracht. Word ik op meerdere plaatsen aangehaald, met name door de apostel Paulus, in het bijzonder in de gemeentelijke brieven, want daar wordt erop gewezen dat hij zichzelf heeft geofferd, God welbehagelijk enzovoort, en dat hij dat heeft gedaan voor ons. Dat wil zeggen, hij heeft zich beschikbaar gesteld aan God, voor het werk Gods, het werk wat te doen was, en dat werk wat te doen was, is tot op heden inderdaad het verzamelen van een gemeente uit al de volkeren voor zijn naam. En dat is wat hij doet, dat is waar hij zich aan gewijd heeft. En het moet ook duidelijk zijn dat hij voor die gelegenheid zelfs zijn oorspronkelijke, menselijke, aardse rechten, althans voorlopig, heeft opgegeven. Dat wil zeggen, hij heeft zich aan God opgeofferd om dat werk Gods te doen. Dat werk Gods blijkt te bestaan tot op heden uit het verzamelen van de gemeente en blijkt niet te bestaan uit het openbaren van het Koninkrijk Gods op aarde, beginnend in Jeruzalem. Zodat de Heer inderdaad, de Heer Jezus, zich opgeofferd heeft en dus ook beperkt heeft in zijn doen en laten. Hij heeft bepaalde dingen opgegeven, althans voorlopig. Hij heeft zich gewijd aan dit werk Gods, want pas in de toekomst zal hij ook zijn andere rechten claimen, zijn rechten namelijk in Jeruzalem en dus over Israël en de volkeren en over de hele aarde. Maar dat is inderdaad voorlopig uitgesteld naar de toekomst. Zelfs het woord offer staat er niet bij. Laat ik het zo zeggen, als iemand zegt, hè, u bijvoorbeeld, als iemand zegt, maar toen hij leed en stierf, was dat toch een offer? Dan ben ik geneigd te zeggen, ja, dat was zo, want ook daar deed hij Gods werk en Gods wil. Maar dat is dan toch een offer wat hij niet bracht in zijn hoedanigheid van priester, want hij was geen priester, dat kan dus niet. Maar een gewoon mens, een gewoon Israëliet, uit welke stand dan ook, kon wel degelijk een offer brengen. En zo kun je dat dus wel zien, maar het maakt niet deel uit van zijn priesterlijke werk. En als hij dus als priester een offer gebracht heeft, dan is dat uitdrukkelijk niet zijn lijden en sterven. En als het een offer is wat hij bracht op Golgotha, zal ik maar zeggen, dan bracht hij dat offer niet als priester, maar als mens. En bovendien was hij tegelijkertijd ook het offer. Maar dat is geen nieuws, want als hoge priester was hij ook inderdaad hoge priester en hij offerde zichzelf. Iets wat technisch onder het oude verbond tamelijk onmogelijk was, hè, denk ik altijd, om het maar voor alle duidelijkheid te zeggen. Maar het staat hier wel degelijk in Hebreeën.
Ja.
Ja, Hebreeën 7, vers 27. Daar staat in vers 26, want zo'n zodanig een, zo'n hoge priester betaamde ons, of hadden we nodig, heilig, onschuldig, onnozel, onwetend namelijk van de zonde, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, dien het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffer op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En waar onder het oude verbond sprake was van verschillende offers, wordt het hier allemaal bij elkaar gevat, dat heeft hij eenmaal gedaan. Het vers zelf is overigens tamelijk onduidelijk, want als er staat, dat heeft hij eenmaal gedaan, dan is de volgende vraag, waar slaat dat op? Namelijk slaat dat op die alle dag, uit vers 27, want de hoge priesters van het oude verbond moesten dat alle dagen doen. En deze deed maar één keer. Of slaat het op dat er staat, eerst voor zijn eigen zonden en daarna voor de zonden des volks. En heeft hij dat samen in één keer gedaan. En aangezien het niet duidelijk is, concludeer ik gewoon dat het op allebei slaat. Dat wil zeggen, de hoge priesters moesten alle dagen, staat er, alle dag, eerst offeren voor hun eigen zonde, daarna voor de zonde des volks. Maar al die dingen samen heeft Christus eenmaal gedaan en dan valt dus inderdaad zijn lijden en sterven inderdaad buiten het kader van dit vers. Want het eenmalige offer waarover gesproken wordt, is uitdrukkelijk het offer wat hij bracht als hoge priester. Daar gaat het hier om, toch in dit vers. En dat is hij pas sinds zijn opstanding uit de dood. Voor duidelijke antwoorden niet. Het is makkelijk als iemand me die tekst aanreikt, hè? Want ik heb mijn lijstje niet bij me. Maar 10 vers 12. Vers 11 en 12, ja, hetzelfde, ja. 10 vers 11 zegt, en iedere priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen, dikwijls offerende, alle dagen vele offers brengend, maar daarvan staat, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. De gedachte is trouwens al eerder genoemd in dit hoofdstuk, waarbij gezegd wordt dat die offers altijd maar herhaald werden, niet zozeer omdat het nou eenmaal voorschrift was, maar omdat die offers niet konden doen wat ze doen moesten. Dat is een toepassing die de apostel hier eraan geeft. Hij zegt, waarom moesten die offers steeds herhaald worden? Nou, omdat ze niet werkten. Het werkte niet, dus dan proberen we het nog een keer. Dat staat er ook, hoor. In vers 1 en 2 staat dat, feitelijk. Maar van Christus staat er in vers 12, maar deze, namelijk deze priester, want het is in contrast met verzelf, deze priester, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. En aangezien het over hem als de priester staat, gaat het dus over een offer wat hij bracht in zijn opstanding. Hij is namelijk, maar dat staat al in hoofdstuk 5, door zijn opstanding en in zijn opstanding en sinds zijn opstanding oorzaak van eeuwige zaligheid geworden, vers 9, voor allen die in hem geloven. Hebreeën 5, vers 9. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Wordt in de Hebreeënbrief dan niet gesproken over zijn dood? Jawel, natuurlijk. In de eerste hoofdstukken vooral, waar staat dat hij inderdaad moest sterven om de dood te kunnen overwinnen, dat is één ding. Maar in 1 vers 3 staat al, die zin heb ik tussenzin was dat, die heb ik overgeslagen daarnet, om de hoofdlijn van het vers vast te houden. Maar er staat dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daar geworden tot hoge priester van het nieuwe verband, enzovoorts. Dus inderdaad, er wordt wel gezegd dat het is nadat hij leed en stierf, nadat hij de dood inging, enzovoorts. Maar daarna werd hij opgewekt uit de dood, aangesteld tot hoge priester, en hij bracht daar toen één offer, namelijk zichzelf, dat is de gedachte. Want offer, het probleem is dat wij bij het begrip offer geneigd zijn meteen aan de dood te denken. En dat is een beetje een misverstand, want als de collecte komt en er wordt gezegd dat van u een offer gevraagd wordt, denkt u ook niet aan de dood. Dus het is niet helemaal eerlijk. Maar een offer spreekt namelijk niet over de dood. Dat betekent het niet. Een offer wil zeggen dat iets beschikbaar gesteld wordt. Dat betekent het woord ook eigenlijk. Het meest gebruikte woord voor offer in het algemeen wordt vertaald met een nadering. Een toenadering. Het woord wordt ook op gezinsspeeld trouwens in de Hebreeënbrief. Als er gezegd wordt dat de wet geen ding volmaakt heeft. Maar de wet heeft een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Dat is hoofdstuk 7 vers 19. De wet heeft een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen of genaken. Maar dat is een zinspeling op het Hebreeuwse woord voor een offer, korban. Namelijk het naderen tot wie dan ook. Hangt er vanaf aan wie men offert. Maar een offer spreekt dus inderdaad over een geven aan, het naderen tot iets of iemand, het beschikbaar stellen aan iets of iemand. Dat is offeren. En dat is ook de strekking van de eigenlijk alle offers in het Oude Testament. Maar hoe dan ook, als er sprake was van wat wij dan altijd noemen bloedige offers, dan moet ik toch vaststellen dat het dier wat geofferd zou worden, eerst gedood wordt. Dat wil zeggen, het wordt gebracht naar de priester of hoe de voorschriften maar zijn. Daarna wordt het gedood. Daarna wordt het geslacht, in de zin van dat er nog het een en ander aan het lichaam van het offerdier geregeld moet worden. Sommige dingen moeten eruit, hangt van de voorschrift af, sommige dingen moeten gewassen worden en noem maar op, dat heet slachten dus. Hè. En pas daarna kwam het dier of een gedeelte daarvan op het altaar en daar heb je het offer. Want voordat het geofferd werd, ja zeker wel. Er werd een dier gebracht om te offeren natuurlijk. En dus werd het offerdier, of het offer, want dier laten we dan weg bij gelegenheid. Maar werd gebracht tot de priester of wie het maar was. Dan werd het gedood inderdaad. Dan werd het geslacht. En daarna kwam het op het altaar en dan is het offer. En wat gebeurt er op het altaar, normaal gesproken? Ongeacht de verschillende voorschriften. Ja, dan gaat het omhoog. Dat is de essentie van dat het een brandoffer is uiteindelijk, hè? Een opstijgend offer, maar het gaat omhoog. Het wordt aan God aangeboden. Maar daarmee is het uitdrukkelijk een beeld niet van de dood, maar van opstanding. Ja, dat kan toch niet helpen, dat is nou eenmaal zo. De offers stijgen op tot God. Dat is een uitbeelding van het opstandingsleven, het is van wat er is na de dood. Nadat de onreinheid is weggenomen, het bloed gaat eruit, zal ik maar zeggen. Het oude leven gaat eruit, om zo te zeggen. Allerlei bijzondere dingen die voor de gelegenheid onrein beschouwd worden, gaan er ook uit, enzovoorts. En wat er dan overblijft, wordt beschouwd als ze, wordt meestal eerst nog gewassen in water, voor zover ik me herinner, want ik heb het allemaal niet vers in het geheugen zitten. En pas daarna komt het op het altaar, dan is het bestemd voor de Heer, maar het is een beeld van opstanding, zelfs van hemelvaart. Maar in ieder geval, van wijding aan God, waarbij de gedachte bovendien nog is, dat God geacht werd het offer, het altaar, het offer zelf te ontsteken. Nou moet ik zeggen, bij de tempel en tabernakeldienst gebeurde het om één keer, namelijk bij de inwijding van beide, zowel de tabernakel als de tempel. Maar de oorspronkelijke gedachte is, God neemt dat offer dan tot zich, maar God neemt niet de oude mens, het oude leven tot zich, want dat gaat de dood in. God neemt het opstandingsleven, het nieuwe leven tot zich, dat is voor hem bestemd namelijk. En dat is ook de strekking van niet alleen Hebreeën, maar in het bijzonder ook de Romeinenbrief, waar gezegd wordt dat wij deel hebben aan de dood en begrafenis van de Heer Jezus Christus. En de bedoeling is dat we daarna tot geloof komen en daarmee deel hebben aan zijn opstanding, zodat we vervolgens onze lichamen aan hem zouden kunnen aanbieden, als levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat was Romeinen 12, of eerder al Romeinen 6, waar we verzocht worden onze leden te stellen tot wapenen der gerechtigheid en niet tot wapenen der zonde, enzovoorts. Precies dezelfde gedachte, want Romeinen 6 zet dat uiteen, hè? Dat wij één plant met Christus geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood, zijn begrafenis, maar ook één met hem zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. En zoals Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, is het de bedoeling dat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En het hoofdstuk vervolgt om met te zeggen, stel dan uw leden, uw lichaamsdelen dus, uw lichaam, stel dan uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Stel dan uw leden goden, staat er, tot wapenen der gerechtigheid enzovoort. Nou, dat is het offer wat wij brengen. En als je in Hebreeën vraagt, Hoe dat dan is met de gelovigen. Dan staat er dat wij deel hebben aan Christus. Dat is natuurlijk zo. En Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van het Nieuwe Verbond uitdrukkelijk. Waarna de vraag is wat wij dan zijn. Dat is makkelijk genoeg. Wij hebben dus deel in ieder geval aan dat priesterschap. Wij als gelovigen zijn ook priesters. Naar de ordening van Melchizedek onder het Nieuwe Verbond. Waarna de vraag is wat offeren wij dan? Nou zegt de Romeinen al. Ons hele leven. Maar Hebreeën zegt, laat ons dan ook met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade, diezelfde weg gaan, naderen tot God, om ons daar ter beschikking te stellen. En uiteindelijk besluit Hebreeën 13 met te zeggen dat onze offers in de eerste plaats bestaan uit een offer van onze tong. Als het dan over een lichaamsdeel in het bijzonder gaat, maar dat zei ik er straks al, is het de tong. Want daar staat in vers 15 van Hebreeën 13. Laat ons dan door hem altijd goden tot God opofferen, een offerande des lofs, een lofoffer, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Waarbij de gedachte is dat we dus het woord God zouden spreken en daarmee hem zouden groot maken. Het gaat niet alleen om aanbidding in het bijzonder, maar gaat om ons leven in het algemeen. We inderdaad de woorden Gods, de gedachten Gods eerst tot ons zouden nemen en vervolgens ook inderdaad zouden spreken. En dat is een belangrijke Bijbelse waarheid, omdat het staat tegenover de zondige positie van de natuurlijke mens, waarvan Romeinen 3 zegt, hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. En er was nog iets over hun mond ook, daar weet ik uit het hoofd gauw niet meer. Romeinen 3, maar dat wordt achter elkaar genoemd de keel, de lippen, de tong en de mond. Om aan te geven dat die verontreinigde mens inderdaad in de eerste plaats die onreinheden naar buiten brengt. Via de mond, via wat hij spreekt. Waarna Jacobus erbij aansluit en een heel hoofdstuk wijdt. Minstens één, zelfs meer dan een heel hoofdstuk wijdt aan wat dan genoemd wordt in het opschrift de zonden der tong of zoiets. En betekent uiteraard dat als wij een nieuw schepsel geworden zijn in Christus en we stellen onze lichamen ter beschikking aan de Heer, onze levens, dan zou het in de eerste plaats tot uitdrukking moeten komen via onze mond, keel, tong, dat is andere gewicht, lippen. Precies, en dat staat hier ook. Offers dus. Maar vergis u niet, wat uit onze mond komt, komt uit ons hart en dus uit ons leven. Dat is heel ons leven. Dat is in ieder geval de Bijbelse gedachtegang. Daarom. Dus geen tienden, maar 100%, hè? Dat is het idee. Hè? Op andere plaats heet het weer anders. Dan wordt er gezegd dat we bekwaam gemaakt zijn om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Maar de dienaren van het oude verbond waren heus in de eerste plaats de priesters. Vanzelfsprekend. De dienaren van het nieuwe verbond zijn de gelovigen van vandaag. De gemeente van koningen en priesters, dan wel van priesters en koningen. Voor God onze Vader. Dat was openbaring 1, waaruit ik nou ineens citeer. Ik was een beetje aan het verdwalen eigenlijk. Maar niettemin, het is een belangrijke waarheid dat Christus inderdaad priester geworden is, hoge priester zelfs van het Nieuwe Verbond, bij zijn opstanding uit de dood en niet eerder. En hoewel zijn lijden en sterven best als offer kan worden aangemerkt, moeten we toch zeggen dat als over Christus gesproken wordt als de hoge priester en daarna wordt gezegd dat hij een offer gebracht heeft, dan was dat niet zijn lijden en sterven, maar in tegendeel, dan betreft dat zijn opstandingsleven, betreft zijn functie nu, waarbij hij is aangesteld als oorzaak voor eeuwige zaligheid voor degene die hem gehoorzaam zijn. Want Christus als priester is inderdaad de priester van het nieuwe verbond. Dat is ook de strekking van Hebreeën 7 eigenlijk. Want de hele gedachtegang is eigenlijk in Hebreeën 7 dat Christus is aangesteld tot hoge priester. Een duidelijke zaak staat ook in het Oude Testament enzovoort. Kan je geen spel tussen krijgen. Maar dat betekent automatisch dat als er een nieuw priesterschap is, als het priesterschap veranderd is, vers 12 van Hebreeën 7, dan betekent het automatisch ook verandering van verbond, dan wel verandering van wet. Want als de Heer Jezus Christus de hoge priester of priester is van naar de ordening van Melchizedek, op grond van een ander priesterschap zal ik maar zeggen, dan zegt het schrijver van de Hebreeënbrief, dan moet er ook een ander verbond in werking getreden zijn. Dat is de redenering. En dat wordt ook inderdaad vastgesteld dat dat zo is. Waarna gesproken wordt over de vernietiging van het voorgaande gebod. dat nou eenmaal zwak en onprofijtelijk was en wat geen ding volmaakt had. En dan volgt die tekst in vers 19, waar staat dat die wet een aanleiding was van een betere hoop door welke wij wel degelijk tot God naderen, is de gedachte. Nou, hoe dan ook, we hebben in ieder geval nou ook uiteengezet dat het priesterschap van het oude verbond een uitbeelding is van het priesterschap van het nieuwe verbond, en dat het functioneren van Aaron, ook op grote verzoendag zal ik maar zeggen, een uitbeelding is van het tegenwoordig functioneren van Christus. Alleen de verzoendag in de dagen van Aaron werd elk jaar herhaald. Alleen in wat het functioneren van Christus betreft wordt dat niet herhaald. Dat is eenmaal en voor altijd. En dat is ook aardig, want dat bewijst, want ik kan het ook andersom zeggen, het bewijst namelijk dat werk van Christus inderdaad wel kan reinigen, wel heilig, wel effectief is, niet zwak is, maar sterk, en niet onnuttig of onprofijtelijk, maar zeer profijtelijk. En daarom hoeft het ook niet herhaald te worden. Dat is het idee. Een eenmalig offer dus. Goed, nou, dan naar Hebreeën 9, waar die tabernakel beschreven wordt. Daar kom ik straks nog wel op terug. En er staat er in vers 6... Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, het heilige, het eerste vertrek, om zo te zeggen, van de tabernakel. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden, om de diensten te volbrengen. Dat ging dag in dag uit. Maar in de tweede tabernakel, namelijk in het heilige der heiligen, dat lag daarachter, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar, met bloed, niet zonder, maar met bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. En het is een aardige gedachte, want dat bloed was het bloed van stieren en bokken, maar op het moment dat de hoge priester ermee inging in het heilige der heiligen, was het niet meer het bloed van stieren en bokken. Toch duidelijk of niet? Nee, het was bloed. Die dieren waren al lang gedood. Uiteraard. Dus kon de hoge priester niet met het bloed het heiligdom ingaan. Maar het punt is, dat bloed de uitdrukking is van leven. Maar die stieren en bokken waren inmiddels overleden. Het leven was eruit. Ja, maar niettemin blijft het zo heten, stieren en bokken. Van die bokken werd er inderdaad maar één gedood. Maar niettemin, ze worden samen beschouwd als één offer. Maar het heet hier gewoon zo, hè? Dus ik citeer uit vers 13, bloed der stieren en bokken. Maar dat bloed was niet meer van die stieren en bokken, want die waren dood. Inderdaad, op die ene naam, maar laat ik daar niet verder op ingaan. Maar het leven, het bloed namelijk van die dieren, werd daarna, nadat ze dood waren, werd hun leven gebracht in het heiligdom. En dat is niet meer een beeld van de dood, dat is een beeld van opstanding. Je kan trouwens niet missen, want het werd gedaan door de hoge priester, die bracht het binnen. Maar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, is met zijn eigen bloed, staat een paar versen verder, ingegaan in het heiligdom. Toen was hij dus al hoge priester, dus hij is met zijn leven de hemel ingegaan, is de gedachte, na zijn opstanding, zodat het absoluut niet meer spreekt over zijn lijden en sterven. Het spreekt over de levende Christus, die dus met zijn leven, levend en wel betekent het gewoon, hè, die met zijn eigen leven dus, en zelfs door zijn eigen leven, is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf, want dat staat dan in het latere deel van ditzelfde hoofdstuk. Maar ook hier is het de bloed van stieren en bokken op grote verzoendag niet de uitdrukking van de dood, of er wordt niet wat gedood. Het gaat er juist om wat er gebeurt nadat die dieren dood zijn. Bovendien, die dieren worden niet gedood in het heiligdom, maar inderdaad buiten. Maar nadat ze dood zijn, wordt hun leven alsnog gebracht in het heiligdom. Door de priester. Zodat er inderdaad een uitdrukking is van leven. Dat kan niet missen, want hoe dan ook, een offer, wel eerlijk gezegd, stel dat wij onszelf aan God zouden moeten opofferen en dan ons leven verliezen. Dat betekent toch niks? We moeten helemaal een dood mens, we moeten God met dood, natuurlijk niet. Nee, de gedachte is, dat wij weliswaar eerst het oude leven verliezen, officieel, maar daarna nieuw leven ontvangen, opdat dat leven aan God zou worden aangeboden. Van de oude mens staat immers dat hij in zijn geheel onnut geworden is en afgeweken is enzovoort. Daar kan God niks mee, daar heeft God ook niks aan. Waar het om gaat is dat wij tot opstanding dan wel wedergeboorte komen, opdat wij daarna onze levens, inclusief het lichaam waarin dat leven dus geplant is, dat wij onze levens hem aanbieden. Waarna hij ermee doet wat hem goed dunkt, dat deed hij met de Heer Jezus ook. En die werd als eersteling aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De consequentie van zijn offer. Nou, daar laten we het eerst bij. Het is weer ruim tijd voor de pauze. Het lijkt me goed om na al het voorgaande u in ieder geval even voor te houden. Efeze 5, vers 2. We hebben in ieder geval een aardige, maar ook bijzonder duidelijke schriftplaats. Efeze 5, vers 2. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Christus namelijk die zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande. Want overgeven of offeren, dat kan hetzelfde zijn, hè. Heeft zich voor ons overgegeven tot een offerande, namelijk een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk, zodat het een verwijzing is naar de welriekende offers, die sowieso van doen hebben met opstanding en wat er verder volgt. Dat ga ik er verder niet meer toelichten. Maar er staat dat Christus dat gedaan heeft. Die heeft zichzelf geofferd tot welriekend offer. En de betekenis daarvan is dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Ten behoeve van ons betekent dat. Niet aan ons, overigens, want hij heeft zich geofferd goden tot een welriekende reuk, maar in ieder geval aan God. Hij heeft zich geofferd aan God, maar het is ten behoeve van ons. Dat wil zeggen, de positieve uitwerking daarvan komt bij ons terecht. En eigenlijk is dit dus gewoon een schriftplaats waarin de hele Hebreeënbrief min of meer wordt samengevat en waarin gezegd wordt dat Christus zich geofferd heeft en dus is aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En dat wij daar wel bij varen, als ik het zo zeggen mag. Want wij naderen tot die hoge priester, wij stellen ons onder die hoge priester en wij ontvangen van hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, om het te zeggen met de laatste verse van Hebreeën 4. Dus de gedachte. Waarbij het woord overgeven nogal eens vaker gebruikt wordt in verband met de huidige positie van Christus, die zich voor ons heeft overgegeven, of zoals elders staat, die zich voor ons allen heeft overgegeven. Maar de schriftplaatsen waar die term gebruikt wordt in verband met Christus spreken allemaal over wat hij doet, niet voor de wereld, maar voor de gemeente. En de term overgeven betekent uitdrukkelijk dat hij zich ergens in beperkt heeft. Het heeft zelfs met gevangenschap te maken. En dat is ook een beperking of inperking. Dat wil zeggen dat hij zich specifiek beschikbaar gesteld heeft voor een speciaal werk, met uitzondering van de hele rest. En dat is een werk wat bestemd is voor ons. Dat wil zeggen, hij heeft zich voor ons overgegeven. Later staat het er trouwens weer, min of meer, met dezelfde uitdrukking, in vers 25, waar staat: gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar, voor de gemeente dus, heeft overgegeven. Wel, dat kan niet slaan op zijn lijden en sterven. Dat was namelijk niet voor de gemeente. Dat was voor allen, hebben we er straks ook gelezen. Voor de wereld, voor zondaren aan. Dat is niet de gemeente uiteraard. Dat was voor goddelozen, onrechtvaardigen, krachtelozen. Voor allen, voor de wereld, of hoe het maar heten mag. Maar het punt is dat daarna Christus uit de dood is opgestaan en de gemeente gevormd wordt in onze dagen. En dat offeren van Christus wordt genoemd in verband met zijn relatie tot de gemeente. Hij is namelijk onze hoge priester, maar God heeft hem daartoe aangesteld. Hij is van bovenaf aangesteld als hoge priester, aan wie hij zich geofferd heeft. Maar het was in de praktijk voor ons. Dus het hele idee, trouwens, we hebben daar eerder bij stilgestaan, dacht ik, deze week terug, hoor, naar aanleiding van Hebreeën 3, waar staat dat ook Christus, net als Mozes, dat Christus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft En Christus is over heel zijn huis, welk huis wij zijn. Wel gelovigen. Maar hij is aangesteld door God en hij is trouw aan God. Maar daarbij doet hij voor God een werk wat ten behoeve van ons is. Dat is het idee. En hij heeft zichzelf daartoe opgeofferd. Dan wel, hij heeft zichzelf daartoe overgegeven. Staat er ook bij, vers 26. Hij heeft dat gedaan voor de gemeente, opdat hij die gemeente heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord, enzovoorts. En dat is precies wat in de Hebreeënbrief beschreven wordt als het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Hij doet verzoening voor de zonde des volks in het algemeen en hij reinigt en heiligt zijn volk. Degene namelijk die zich onder hem, onder het hoge priesterschap, stellen, want dat is zijn volk dan weer. En tot in onze dagen is dat inderdaad slechts de gemeente, maar daarover gaat de Hebreeënbrief dan ook. Bovendien, nou ik het er toch over heb, Efeze 5 vers 2 zegt, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Eigenlijk moet ik vers 1 dan ook meelezen. Zij dan navolgens Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En Christus heeft ons lief gehad en is in verband daarmee aangesteld tot hoge priester over ons, over zijn volk namelijk. Maar als wij het voorbeeld van Christus zouden navolgen, betekent dat dat wij onze broeders en zusters, leden van hetzelfde volk, de gemeente, ook zouden lief hebben. En betekent tegelijkertijd ook dat wij net als Christus een priesterlijke taak hebben. Wellicht niet hoge priester, maar dan toch minstens als priester. Als Christus als hoge priester de gemeente lief heeft en voor die gemeente zorgt, en wij moeten hem worden geacht hem na te volgen, navolgers van Christus te zijn, met dank aan Thomas de Kempis. Hoe kan met kampen, ja. Nou, hij woonde in Zwolle trouwens, maar dat is een ander verhaal. Maar als wij de navolgers van Christus zouden zijn, betekent dat wij ook de gemeente zouden lief hebben enzovoort. En zoals Christus onze zonden vergeeft, zo zouden wij elkander de zonden vergeven. Maar dat stond één vers eerder. Ik zocht hem, maar is dat één vers eerder? Efeze 4, vers 32. Zij tegen elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u die vergeven. Zie? Maar de hele gedachte is dat het offeren van Christus in de eerste plaats inhoudt dat hij tot oorzaak is gesteld voor eeuwige zaligheid, voor degene die in hem geloven. En verder betekende dat hij inderdaad degene die in hem geloven, niet alleen gereinigd heeft, maar ook inderdaad rein houdt en verzorgt en geeft wat zij nodig hebben enzovoort. Kortom, het is een werk wat hij doet ten behoeve van, niet van de wereld, maar ten behoeve van de gemeente. Dat is een beperking uiteraard, dat is een beperking van zijn mogelijkheden en zelfs van zijn rechten. Maar het heet niet voor niks, hij heeft zich daartoe opgeofferd dan wel, hij heeft zich daartoe overgegeven. En dat is niet alleen in Efeze, Galaten en Korinthe vinden we precies dezelfde uitdrukking terug. Goed, ik probeer de draad weer op te nemen in Hebreeën 9. Waar eerst die voorwerpen van de tabernakel beschreven worden, nou beschreven, genoemd worden. Namelijk het heilige, het eerste vertrek van de tabernakel. Met daarin, in het algemeen, de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en feitelijk ook het reukofferaltaar. En daarna het heilige der heiligen, het tweede vertrek achter het voorhangsel. Het heilige der heiligen met daarin de ark des verbonds. Met in die ark in elk geval de twee stenen tafelen. Daar hebben we het alles over gehad natuurlijk. En op die ark des verbonds het zogeheten verzoendeksel. Mooi voorbeeld van een pleonasme. Want verzoening en bedekking is twee keer hetzelfde. Het is een dubbele vertaling van één woord in het Hebreeuws. Vind ik altijd leuk, hè. En dus heet zoiets een pleonasme. Een verzoening dan wel een bedekking trouwens. Ditzelfde woord verzoendeksel komt nog eenmaal in het Nieuwe Testament voor. Namelijk in Romeinen 3 vers 23 of 24 daar in de buurt. En daar is het vertaald met verzoening. Daar heeft men deksel buiten beschouwing gelaten. Er staat de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Maar feitelijk staat er dus. God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel. Waarmee het inderdaad weer de verwijzing is naar de dienst onder het Oude Verbond op Grote Verzondag. Ook in Romeinen 3 dus. Maar in de vertaling is dat helaas zoek geraakt. Maar hoe dan ook, in het Heilige der Heiligen stond de Ark des Verbonds, met daarop het verzoendeksel, met daarop de cherubijnen der heerlijkheid. Dan weten we eindelijk wat die cherubijnen voorstellen. Staat er hier tenminste gewoon bij. Heerlijkheid. Dat is alles. Ze beelden uit de heerlijkheid van Christus. Waarmee niet verklaard is waarom dat zo is. Maar er staat in ieder geval dat het zo is en daar gaat het maar om. En dan staat er zo leuk, want ik vind dat prachtig. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken of zeggen. Waarbij de apostel dat nu niet doet, maar hij doet het daarna ook niet meer. Althans niet in de geschriften die we van hem hebben. Maar hij heeft dus wel even gezegd dat van die dingen van stuk tot stuk heel wat te zeggen zou zijn. Hij geeft dat dus gewoon aan als huizenwerk, zal ik maar zeggen, of als dwarsstraat. De manier waarop ik dat ook wel eens doe, daarom moet ik er altijd een beetje om grinniken als ik het lees. Hè. Daar hebben we het nu niet over, zegt hij dus. Hè. Maar het betekent wel dat we daar wel over zouden kunnen hebben. Wel, ik doe het nou ook niet. Over de Ark des Verbonds hebben we trouwens ook al eens gesproken, dus dat hoeft niet meer. Ik ga dus meteen verder. Vers 6. Deze dingen nu, al dus op deze wijze toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de meervoud, de priesters, niet de hoge priester, de priesters, in de eerste tabernakel, in het heilige dus, altijd, te allen tijden, om de diensten te volbrengen. Dag in dag uit namelijk. En het andere vertrek, de tweede tabernakel, dan wel het heilige der heiligen. Er ging nooit iemand in, er hing het voorhangsel voor, het bekende gordijn, weet u wel. Hier trouwens genoemd het tweede voorhangsel. Ter onderscheiding van het eerste, namelijk de zogenaamde deur. Maar achter dat voorhangsel was de heilige der heiligen. Er ging nooit iemand binnen, behalve dan eenmaal per jaar. En dan ging alleen de hoge priester. Was uitzonderlijk dus, hè. Was maar eenmaal per jaar was de uitzondering. De andere uitzondering is, er gingen niet de priesters binnen, er gingen alleen de hoge priester binnen. Dat is een uitzondering. En nog een andere uitzondering is, hij ging alleen met bloed. Hij moest bloed bij zich hebben. Het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, hebben ze bij elkaar. Voor zichzelf en voor het volk. En dan staat er zo fraai en zo kort als maar mogelijk is. Waarmede staat er nog niet eens bij, hè, daar hebben de vertalers nog ingevoegd, anders wordt het helemaal zo verschrikkelijk kort. Maar er staat er heel laconiek, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, de weg naar of in het heiligdom, nog niet openbaar gemaakt was, zelfs nog niet bekend gemaakt was dus, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Want wat er in Leviticus, ik meen 16, beschreven staat over Grote Verzoendag, is dat weliswaar de hoge priester eenmaal per jaar achter dat voorhangsel inging, niet zonder bloed enzovoorts, tot in het Heilige der Heiligen en de Ark des Verbonds. Maar er staat er bovendien bij dat zolang er dienst gedaan werd in het Heilige, het eerste vertrek dus, waar de hoge priester immers doorheen moest om naar het Heilige der Heiligen te gaan. Zolang het dienst gedaan werd in het Heilige, kon de hoge priester niet ingaan, of mocht de hoge priester niet ingaan in het Heilige der Heiligen. Er staat uitdrukkelijk bij dat het Heilige leeg moest zijn. Iedereen moest daaruit. Dat wil zeggen, terwijl alle dagen, continu eigenlijk, te allen tijd staat hier, terwijl dus te allen tijd dienst gedaan werd in het Heilige, werd niettemin de dienst in het Heilige gestopt op het moment dat de hoge priester dienst zou doen in het Heilige der Heiligen. Dat valt daar helemaal niet op, maar het staat er wel in, ik meen Leviticus 16. En dat is wat hier wordt toegelicht. Namelijk, de Heilige Geest beduidde dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Terwijl die eerste het Heilige er stond en daarin ook dienst gedaan werd, werd het geen grote verzoendag en ging de hoge priester niet in het Heilige der Heiligen enzovoort. En daarvan staat dan, van dat heilige staat, dat het was, de eerste tabernakel heet het dan hier, hè, welke was een afbeelding voor de toenmalige tijd, voor die tegenwoordige tijd, de toenmalige tijd dus, onder het oude verbond, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. En hoofdstuk 10, de eerste verse zou eraan toevoegen, dat nou eenmaal alle dagen dienst gedaan werd, omdat die Omdat die offers inderdaad niet konden heiligen of reinigen naar het geweten, daarom bleef het maar herhaald worden. Dat ging maar continu door, maar dat was omdat het niet werkte. En hier staat het feitelijk ook. Te allen tijden werd dat dienst gedaan, zegt vers 6. En in vers 9 staat er dat degene die de dienst pleegde niet konden geheiligd worden naar het geweten door deze dienst in het heilige. Maar het leuke is dat het heet niet het heilige en het heilige der heiligen. Het heet hier de eerste en de tweede tabernakel. Voor het gemak is dat. Omdat de eerste tabernakel dan een uitbeelding is van het eerste, namelijk het oude verbond. En de tweede tabernakel, het heilige der heiligen, is dan een beeld van het tweede, namelijk het nieuwe verbond. Dat sluit namelijk aan bij hoofdstuk 10. Waarvan de Heer gezegd wordt dat hij ooit gezegd heeft. In vers 9. Van Hebreeën 10. Hij heeft ooit gezegd: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Een citaat uit Psalm 40. De gedachte is dat de Heer Jezus ver voor zijn menswording, zelfs voor Adam, al gezegd zou hebben: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En waarna de vraag is: wat was dan die wil van God die de Heer Jezus zou volbrengen? Ja, ik hoor het daar goed. Precies wat er staat erbij. In de rest van het vers. Het eerste wegnemen en het tweede stellen. Dat wil zeggen, het eerste wegnemen en het tweede bekrachtigen, neerzetten, erkennen, stellen is dat namelijk. En dat is precies wat er gebeurde op de grote verzoendag. Want het eerste werd gestaakt, de dienst in het heilige, de eerste tabernakel, werd gestaakt. En de dienst in het heilige der heiligen werd uitgeoefend. En daarom moest iedereen uit het heilige, alvorens de hoge priester daar doorheen ging, naar het heilige der heiligen. In het eerste tabernakel werd de dienst gestaakt, omdat in de tweede tabernakel het heilige der heiligen dienst gedaan zou worden. Die dingen verdragen elkaar niet. En het ligt voor de hand om de meest praktische toepassing ervan te geven die er maar is. Als u wil leven onder het nieuwe verbond en dus uw lichaam wil stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, dan kan dat wel, vooropgesteld dat u niet leeft onder de wet. Want als je het heilige der heiligen binnen wil, dan kan er geen dienst gedaan worden in het heilige. We kunnen onder het nieuwe verbond dienen, maar dan kan het niet onder het oude verbond. Het is of het een of het ander. En die tegenstelling wordt hier in Hebreeën uitdrukkelijk naar voren gebracht. Zo duidelijk dat men gewoonlijk zegt dat de Hebreeënbrief uiteenzet hoe het oude verbond beëindigd geworden is. En men zegt dan dat die Hebreeënbrief eigenlijk gericht is tot orthodoxe Joden enzovoorts. Die nou maar eens moeten leren dat het Jodendom, dan wel het Judaïsme, dat het achterhaald is en dat nu het Christendom is begonnen. Dat is ongeveer het gebruikelijke geëikte commentaar in een inleiding tot de Bijbel, zal ik maar zeggen. Alsof het daarover zou gaan. Maar niettemin, dat is een van de conclusies die wel getrokken moet worden. Maar het geldt niet alleen in de richting van het Jodendom natuurlijk. Het gaat erom dat wij als gelovigen nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus. En daarom inderdaad niet zouden dienen of leven onder de eerste beginselen der wereld in het algemeen. Of de wet in het bijzonder. Bovendien, het is een beetje naïef om te denken dat de Hebreeënbrief ergens tegen geschreven zou zijn. Wat zegt men dan, hè? Het is tegen het Judaïsme geschreven. Dat is een misverstand. Het is niet tegen het Judaïsme. Het is voor het nieuwe verbond. Het is een uiteenzetting zelfs over hoe het oude verbond spreekt over het nieuwe, dat kennelijk inmiddels in werking getreden is. En daarmee is dan tevens het oude verbond beëindigd. Dat is zo. Nou goed. Dan lees ik maar weer verder vanaf vers 9 van Hebreeën 9. Waar staat dat die dienst die de mens niet konden heiligen naar het geweten, dat die dienst bestond, vers 10, uit in spijzen en dranken en verscheidene wassingen. Daar heb je de leer der dopen. Uit Hebreeën 6, de leer der dopen, verscheidene wassingen. En namelijk rechtvaardigmakingen, want wassing en rechtvaardigmaking hoort bij elkaar, hè. Wassing is een beeld van rechtvaardigmaking, wegnemen van de zonde namelijk, reiniging van zonde. Maar het heet wassing en rechtvaardigmaking des vleeses. En vlees staat hier tegenover geweten uit vers 9. Want die dienst kon de mens niet reinigen naar het geweten, naar het hart, naar de inwendige mens, maar hooguit naar de uitwendige mens, via die wassingen die er eenmaal bij horen. Want zelfs de offerdieren werden, nadat ze geslacht waren, gewassen, alvorens ze op het altaar gebracht werden. Maar de priesters zelf moesten zich wassen enzovoort voor ze dienst deden. Nou goed, daar ga ik allemaal niet verder op in. Maar wat me gezegd wordt, is dat, dat die inzetting onder het oude verbond, die alles te maken hadden ook met de dienst in het heilige, dat dat weliswaar eventueel reinigde naar de buitenkant, maar niet naar de binnenkant, terwijl dat het belangrijkste is. En dan staat er dat deze dingen waren opgelegd tot op de tijd der verbetering. Nou, op grond van de voorgaande versen zou je moeten zeggen dat die dingen waren opgelegd tot op de dag dat de hoge priester zou ingaan in de tweede tabernakel. Dat wil zeggen in het heilige der heiligen. Toch? Maar je kunt anders zeggen, beter, deze dingen waren opgelegd tot op de dag waarop de echte, de enige echte denk ik dan altijd, de echte hoge priester zou verschijnen. Die van het nieuwe verbond namelijk, die wel degelijk via zijn offer de mens kon reinigen naar het geweten. Want al die inzettingen van de wet duren slechts tot op de tijd der verbetering. En de tijd der verbetering is een wat sterke manier om te zeggen tot op de betere tijd. Want beter is een bijvoeglijk naamwoord. Maar als je dat beklemtonen wil, hè, dat is een oude verhaal. Als je een bijvoeglijk naamwoord beklemtonen wil, dan maak je er een zelfstandig naamwoord van. Dat is hier gebeurd. Tijd der verbetering. Tot de betere tijd dus, zou je dan ook kunnen lezen. Maar dat is aardig, want we vinden in Hebreeën 14 maal zo'n uitdrukking. Een betere tijd, een beter verbond, een betere hoge priester, een beter offer, een beter vaderland, een betere hoop. En meer weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet opgespuiten. Maar dit is er een van. Tijd der verbetering is een betere tijd. Maar al die betere dingen van de Hebreeënbrief zijn de dingen van het nieuwe verbond. En dus de tijd der verbetering is de tijd van het nieuwe verbond. En in afwachting van die tijd der verbetering was er de tijd van het oude verbond, waarin al deze uiterlijke dingen werden opgelegd. Maar deze uiterlijke dingen, uiterlijke wassingen, spijzen en dranken, het is allemaal een uitbeelding van de de reiniging van de inwendige mens naar het geweten onder het nieuwe verbond. Waarna de vraag onvermijdelijk is, en is uw geweten al gereinigd? Of leeft u niet onder het nieuwe verbond? Want dat is waar het om gaat natuurlijk, hè? Kijk maar, er staat tot op de tijd der verbetering opgelegd. En dan vers 11, maar Christus, daar komt de tijd der verbetering, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen. Leuk, hè? Eerst de tijd der verbetering en daarna toekomende goederen. Maar het gaat over hetzelfde. Het gaat om de tijd van het nieuwe verbond. En het gaat om de dingen, de zaken, de goederen van het nieuwe verbond. Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde. En toekomende goederen staat bovendien tegenover die tegenwoordige tijd, hè, van vers 9. De heilige was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, maar het was in afwachting van de betere tijd van vers 10. En het was dus in afwachting van de toekomende goederen, in afwachting dus van het nieuwe verbond, waarvan niet Aaron, maar Christus de hoge priester is. En dus, Christus de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte en dus betere tabernakel ingegaan. En die meerdere en betere tabernakel was niet de tempel die later kwam onder Salomo uiteraard. Maar die meerdere en betere tabernakel is feitelijk de hemel. Staat trouwens ook in vers 24 van dit hoofdstuk. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf. En het heiligdom dat met handen gemaakt is, heet hij dan ook het antitype van het tegenbeeld namelijk, van het ware heiligdom en dat is de hemel zelf. Zodat ook hier de zaak dubbel oploopt, namelijk het heilige der heiligen, de tweede tabernakel, is aan de ene kant een beeld van het nieuwe verbond, waar Christus is ingegaan en wat hij gesteld heeft. Aan de andere kant is het tegelijkertijd een beeld van de hemel zelf. En nou moet ik u even herinneren aan onze bespreking enige maanden geleden van Hebreeën 12, want toen heb ik u laten zien, hopelijk, dat er inderdaad sprake was van een tegenstelling, een dubbele tegenstelling, namelijk niet alleen de tegenstelling tussen Sinaï en Sion, maar ook een tegenstelling tussen het tastelijke Sion en het ontastelijke Sion. Heb je hem nog? Heb ik je nog op het bak getekend, ja. Een dubbele tegenstelling. Want het gaat niet alleen om de tegenstelling tussen oud en nieuw verbond, maar ook gaat het om de tegenstelling tussen aards en hemelse dingen, want het nieuwe verbond is nu alleen nog slechts van toepassing in de hemel, waaraan wij deel hebben overigens. Hetzelfde vind je hier ook, zodat hier in dit gedeelte, in de buurt van vers 9, 10 en 11 dus sprake is van een tegenstelling tussen oude en nieuw verbond, terwijl daarna in vers 24 heel in het bijzonder sprake is van de tegenstelling tussen ook aardse en hemelse dingen. Want het nieuwe verbond wordt gerekend, in onze dagen in ieder geval, tot de hemelse dingen. Maar ja, als het moeilijk is, dan denk ik altijd, bent u een goed gezelschap in dat van Nicodemus. De heer zegt, nou heb ik aardse dingen uitgelegd, maar het wordt, men begrijpt het niet, maar het is nog veel moeilijker, want hoe zou gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? De heer zegt daar precies hetzelfde. Hij praat erover het koninkrijk gods. Het zou op aarde moeten komen, over Israël, Jeruzalem, en over dat men moet wedergeboren worden om dat koninkrijk binnen te gaan, zeg maar de 1000 jaren, bij wijze van spreken dan, hè? Maar de aardse koninkrijk in elk geval, koninkrijk gods nedergedaald op aarde, men moet wedergeboren worden, maar daarna zegt de heer, ja als je dat nou al niet begrijpt, dan moet het dan als ik de hemelse ga uitleggen, en daarna zegt hij, dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo is ook Christus verhoogd geworden aan de rechterhand gods, zodat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. En feitelijk spreekt hij daar dus over de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. En dat al in Johannes 3, notabene. Hetgeen bevestigt wat ik altijd zeg, dat het in het Johannes-evangelie altijd gesproken wordt over de Heer als de hoge priester van het nieuwe verbond, zonder dat de uitdrukking ook maar eenmaal genoemd wordt. Maar het is wel zo, hè? Dus niet alleen tegenstelling tussen oude en nieuw verbond op aarde, maar ook oude verbond op aarde en nieuw verbond in zijn hemelse toepassing. En hier vinden we dat in vers 11. Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, die niet met handen gemaakt is en die dus niet van dit aardse maaksel is, en ook is hij niet gegaan door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, zodat het bloed van bokken en kalveren waarmee Aaron het heiligdom binnenging, eigenlijk zou moeten zijn het bloed van Aaron zelf. Maar dat was een beetje lastig, want dan zou Aaron eerst hebben moeten sterven, daarna zou hij hebben moeten opstaan, zal ik maar zeggen. Bij die gelegenheid opnieuw zou die tot hoge priester gemaakt moeten worden, zou je moeten ingaan in het heiligdom. Dat ging nou helemaal niet. Dus die offerdieren, die zijn eigenlijk, die leveren eigenlijk het bloed van Aaron. Die dieren zijn eigenlijk Aaron. En wat eerst die offerdieren zijn, zal ik maar zeggen, dat is daarna Aaron. Want Aaron krijgt dat bloed van stieren en bokken en gaat daarmee, met dat bloed in zijn handen, al sprenkelend gaat hij het heilige der heiligen binnen. Dat is een beeld van hoe de Heer Jezus zelf, doorkrachtend zijn eigen leven, met zijn eigen bloed namelijk, ingaat in het heiligdom. En daarna ook gaat zitten op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel, dan wel op de troon der genade, want zo heet dat natuurlijk hier in Hebreeën 4 al. Nou goed, Christus is dus door zijn eigen bloed, vers 12, eenmaal, en dat staat nog steeds tegenover te allen tijden uit vers 6, hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, in de hemel zelf dus, daarmee een eeuwige, en dat betekent uiteraard dan altijd durende, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En dan vers 13, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, dat heeft trouwens niks met grote verzoendag te maken hoor, de as der jonge koe, maar dat is weer een ander beeld. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot vleeselijke uitwendige reinigheid, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het bloed van stieren en bokken is dus een beeld van het bloed van Christus, merkwaardige dat er niet staat bloed van Jezus. Dat is het namelijk ook niet. Het heel strikt neemt, strikter dan eigenlijk noodzakelijk is, maar je strikt neemt, dus het is het correct. Niet het bloed van Jezus, hier, andere plaatsen staat dat wel hoor, en heeft precies dezelfde betekenis. Hier staat uitdrukkelijk wat het is, het bloed van Christus, het bloed van de opgewekte. Nou, het leven van de opgewekte. Want dat is het toch? Het bloed van kalveren en bokken, want de kalveren en bokken zijn dood, maar Aaron neemt het bloed in zijn handen, beweegt het ook, roert erin, sprenkelt ermee, het is leven. Het is opstanding dus eigenlijk. En dat vind je hier ook. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, de levende, die door de eeuwige, want het is eeuwig leven, geest, en geest is sowieso eeuwig, en bovendien leven, zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, en mijn oude verhaal is weer, was de Heer onstraffelijk toen hij stierf aan het kruis? Dan moet je net zo strikt nemen weer, hè? Het antwoord is nee. Want juist het feit dat hij stierf aan het kruis, was omdat hij de straf onze zonde droeg. Hij droeg daar onze zonden. Als hij onstraffelijk was op dat moment, zal ik maar zeggen, dan hebben wij geen vergeving van zonde ontvangen. Zo zit het eigenlijk, hè? Hij droeg de straf voor onze zonde, want die geen zonde gekend heeft, 2 Korinther 5, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En daarmee werd hij straffelijk, strafbaar dus, hè, in gewoon Nederlands. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, en wel door zijn opstanding. Maar hij heeft, hier staat, heeft zichzelf God onstraffelijk opgeofferd, zodat dat inderdaad niet gaat over zijn kruisiging, maar over zijn opstanding uit de dood. En dan staat er, om uw geweten te reinigen, of hoeveel te meer zal dit bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten tegenover reinheid des vleeses en rechtvaardigmakingen des vleeses. En tegenover vers 9, waar staat dat die offers van het oude verbond, degene die de dienst pleegden, niet konden heiligen of reinigen naar het geweten. Wel, het bloed van Christus reinigt wel degelijk onze gewetens van dode werken, opdat wij vervolgens de levende God zouden dienen, en dienen onder het nieuwe verbond uiteraard, en niet onder het oude. Er is nog een belangrijke waarheid, men moet zo'n vers nauwkeurig lezen. Er staat niet dat onze levens gereinigd zijn van dode werken, ook niet dat onze lichamen gereinigd zijn van dode werken. Er is een goede reden voor, dat is namelijk niet zo. Ik denk altijd jammer, maar helaas, want ik moet altijd vele mensen teleurstellen. Want velen denken dat als je tot geloof komt, dan neemt de Heer de zonden weg uit je leven. En er zijn er zelfs die beweren dat de Heer de zonde wegneemt uit je leven. Dat zijn iets zeldzame, maar die zijn er ook. En dat is niet waar. Ik wil niet zeggen dat het leven van Christus in ons, dat het niet een zeer positieve uitwerking zou kunnen hebben in ons praktische leven. Dat is zonder meer zo, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Dat staat hier ook niet. Hier staat dat de levende Christus, dat wil zeggen het bloed van Christus, en dus de levende Christus, die leeft aan de rechterhand Gods als onze hoge priester, dat die onze gewetens reinigt van dode werken. Dat veronderstelt dat er wel dode werken zijn en ook wel altijd zullen blijven, wellicht dan in wat mindere mate, want ik wil u wel iets tegemoetkomen, dat kan ik me ook wel permitteren dan, dat is ook zo namelijk, maar ik wil geen valse hoop wekken, dat doen we te veel. Onze gewetens worden gereinigd. En men moet niet denken dat God onze de dode werken uit onze levens tegengaat of weghaalt, zodat we daarna een rein geweten hebben. Nee, het punt is juist dat die dode werken er altijd al waren en die zullen er ook blijven, wellicht in mindere mate. Maar niettemin zijn onze gewetens rein. Het vlees dus niet aan de buitenkant, zal ik maar zeggen, maar het geweten, het hart namelijk wel. En dat is wat hier staat. Want wij leren, beter nog, wij geloven, aangenomen dat wij geloven immers dat deze hoge priester van het nieuwe verbond ons niet alleen eenmaal gereinigd heeft, maar ons sindsdien ook rein houdt en ons zonder vlek of rimpel niet stelt voor onze medemens. Meestal zeg ik dan buurvrouw, weet u wel. Stelt ons niet zonder vlek of rimpel voor onze medemens of voor onze broeder of zuster wellicht, maar stelt ons wel zonder vlek of rimpel voor God, en daar gaat het maar om. Daar gaat het maar om, want er staat er ook: hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Niet uw leven, maar uw geweten reinigen van dode werken. Want dat is voldoende om de levende God te kunnen dienen. En dat wilden wij allemaal toch zo graag, de levende God dienen. Dat kon niet, omdat wij een verontreinigd geweten hadden. Wel nu, God heeft ons zo'n hoge priester gegeven die ons betaamde. We hebben er straks trouwens gelezen, die uitspraken. God heeft ons een hoge priester gegeven die wij nodig hadden, die inderdaad onze gewetens gereinigd heeft, met als gevolg dat wij nu met een rein geweten, inderdaad, onnozel, onwetend heet zoiets, dus met een rein geweten, tot God kunnen naderen en ons aan hem kunnen opofferen. En ik zeg er dan wel eens bij, maar aangezien, want ik ben soms wat cynisch dan, nou het klinkt wat cynisch, maar zo bedoel ik het niet, maar aangezien er zoveel zijn die toch niet van plan waren zich goden op te offeren en zich te stellen in de dienst onder het nieuwe verbond aan de Heer, hebben zij er dus ook geen belang bij dat hun gewetens gereinigd worden. Waar zij belang bij hebben, is dat hun leven gereinigd wordt, zodat er helemaal geen dode werken zijn, want dat maakt hen acceptabel voor degene die ze wel dienen. De wereld. Nee, staan in gelaten, dus ik bedoel, dit is volstrekt bijbelse gedachtegang. Alleen als ik het samenvat, klinkt het zo verschrikkelijk negatief, maar het is wel zo. Als men de Heer niet wil dienen, dan heeft men ook geen belang bij een gereinigd geweten nu. Dan is het voldoende dat als we straks voor de Heer staan, zal ik maar zeggen, voor de rechterstoel van Christus of de grote wereldroon, doet er niet toe welke, maar als we straks voor de Heer staan kunnen zeggen dat we geloven dat onze zonden zijn weggedaan, en dat was het dan. Maar als we nu de Heer willen dienen, kan dat alleen als wij gereinigd zijn naar het geweten. En aangezien God niet de persoon en dus de buitenkant aanziet, en dus niet het vlees rekent, maar aangezien God het hart aanziet, is het voldoende voor God dat onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten. En dat is de paralleltekst. Dat is namelijk één bladzijde verder, Hebreeën 10, vers 22, waar dat staat. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. Vers 22. God ziet het hart aan, en als het hart gereinigd is van het kwaad geweten, dan kan men dus met vrijmoedigheid, want dat is de uitdrukking van vers 19 en van Hebreeën 4 natuurlijk, dan kan men met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het bloed, door het leven van Jezus. Vers 19 van Hebreeën 10. En dat betekent dus dat we met vrijmoedigheid, gereinigd zijnde namelijk, achter die hoge priester aanlopen, als het ware, over die verse en levende weg, de hemel zelf in, en dus naderend tot het troon der genade. Want de gedachte waar ik nou helaas niet aan toe kom, is deze, dat weliswaar onder het oude verbond de hoge priester inging in het heilige der heiligen, maar theoretisch was het zo dat dan dus het hele volk met hem mee kon lopen naar binnen toe, want hij vertegenwoordigde immers het volk. En als de hoge priester daar welkom was, was dus het volk dat hij vertegenwoordigde daar ook welkom. Dat paste er niet in, 10 bij 10 hel, maar dat is weer wat anders, hè. Maar theoretisch kon men hem nawandelen. En wat het Nieuwe Testament leert, niet alleen Hebreeën trouwens, maar wat het Nieuwe Testament leert, is dat de Heer als hoge priester dat heiligdom is binnengegaan, en dat wij dus gewoon achter hem aan kunnen gaan, die hemel zelf in. Dat staat niet alleen hier in de Hebreeënbrief meerdere malen, dat staat zelfs in Johannes 14. De Heer zei, ik ga naar het vaderhuis enzovoorts. En hij zei, en waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij. Maar waarom zouden ze de weg moeten weten? Om die weg ook te gaan natuurlijk. Waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij. Toen zei iemand, wij weten niet waar je heen gaat, en hoe zouden wij de weg weten? Dat is een heel intelligente opmerking, denk ik altijd. Dat was het ook. En toen zei de Heer, nou, ik ben de weg, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de levende ware weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ze worden dus opgeroepen om inderdaad die weg te bewandelen en dus in te gaan, Hebreeën 10, op een verse en levende weg die ingaat tot achter het voorhangsel, namelijk tot in het ware heiligdom, de hemel zelf. Want de gedachte is dat als wij tot geloof komen, tot aanvaarding van deze hoge priester van het nieuwe verbond, dan krijgen wij inderdaad ook een plaats in datzelfde heiligdom in de hemel en delen wij zelfs in het priesterschap van Christus. Want hoe dan ook, wij horen tot die gemeente van eerstelingen en de eersteling, de eerstgeborene, is nu eenmaal priester dan wel hoogpriester. Nou, dan moet ik het helaas bij laten. Als er vragen zijn, dan zult u me ze over 14 dagen kunnen stellen, denk ik. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Helaas moet ik meteen bij zeggen dat dit soort onderwerpen over Christus en de positie van Christus, daar kan ik uren over doorpraten. Zeg maar. Dat begreep alle tijd. Wat is het mooiste wat er is? Goed, wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat u ons die hoge priester hebt gegeven die ons betaamde, waardoor wij gereinigd zijn van het kwaad geweten en waardoor wij met vrijmoedigheid inderdaad tot u mogen naderen in de wetenschap dat wij gereinigd, geheiligd zijn, volmaakt gesteld zijn in Christus en dat we deel hebben aan zijn positie, zijn heerlijkheid, zijn erfenis, zijn uitverkiezing, zijn predestinatie. Wij danken u Vader dat we deze dingen uit uw woord mogen verstaan en mogen komen tot kennis van Christus en tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Tot kennis van deze functie van onze heiland ook als middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Als vorst des levens. Wij danken u daarom, Vader, dat we ons daar vanavond ook mee mochten bezighouden. En mochten vaststellen hoe eeuwen geleden, zelfs duizenden jaren geleden, u deze waarheden al hebt vastgelegd in de stof, in zichtbare dingen. En dat wij daar nu in onze dagen nog steeds lering uit mogen trekken. Mogen zien hoe deze dingen onze tegenwoordige positie illustreren. En in het bijzonder een illustratie geven van het werk wat door onze heiland volbracht is. Het werk wat gedaan werd in uw dienst en als u wil, maar dat niettemin was voor ons. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we onze heiland mogen kennen als oorzaak voor eeuwige zaligheid. Als bron van leven. En als degene in wiens erfenis wij mogen delen. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook mogen vooruitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wanneer onze Heer en Hoge Priester in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen. Wanneer alsnog zijn koninkrijk ook op aarde gestalte zal krijgen. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan en mogen overzien. En mogen zien hoe al deze dingen tezamen spreken over wie u bent. Over de grote rijkdom van uw genade, over uw grote liefde, waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken. Maar we danken u dat u vanuit uw liefde en vanuit die genade overvloedig bent geweest over ons met uw barmhartigheid en goede tierenheid. We danken u dat we daaruit mogen leven, in de zekerheid van al deze zegeningen die u zoveel eeuwen tevoren beloofd hebt en die u aan ons hebt willen vervullen, ook in onze dagen. We danken u daarom voor deze avond en willen u vragen of u uw woord aan onze harten wilt bevestigen. Opdat het niet maar theorie zou zijn in ons hoofd, verstandelijke kennis, maar dat het deel zou worden van ons leven en van ons denken en van onze beleving. Opdat we u ook daadwerkelijk eer zouden geven in ons leven. Opdat we daadwerkelijk u als de levende God zouden dienen, nu wij daartoe bekwaam gemaakt geworden zijn. We danken u, Vader, dat we dat mogen vragen. Uit de rijkdom van diezelfde genade en om Christus wil. Amen.